Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is de eerste huwelijksafkondiging van Ries Wessels en Marianne Thalen. Dit huwelijk zal, zo de Heere wil, bevestigd worden op vrijdag 27 januari. Dit is de eerste afkondiging. Het is misschien niet overbodig om daar één opmerking aan toe te voegen, dat de betekenis van een huwelijksafkondiging betekent ook dat de gemeente, diegenen die in staat zijn de dienst bij te wonen, geacht worden en uitgenodigd worden die dienst bij te wonen. In elk geval ook tot het bijwonen van deze dienst bent u bij deze uitgenodigd. De tweede afkondiging is dat de kerkenraad zal vergaderen aanstaande dinsdag om 19:30. En dat er vanaf 20:30... gelegenheid is om de kerkenraadsvergadering te bezoeken indien nodig, dan is er ook gelegenheid voor doopaangifte. Komende dinsdagavond om 19:30 kerkenraad, bezoektijd 20:30. En de laatste afkondiging is dat volgende week zondag, u hoopt voor te gaan, uw oud-predikant dominee den Butter in beide diensten. Tot zover deze afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 25, de versen 2 en 6. Psalm 25, vers 2. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? 2 en 6 van Psalm 25. willen nu allereerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit de 119e psalm het derde vers. Och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Derde vers van psalm 119. Na de wet des Heren. Waarna de schriftlezing volgt, u kunt u vinden deze morgen in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Het vierde hoofdstuk. 1 Thessalonicense 4 is onze schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van psalm 119, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing uit 1 Thessalonicense 4. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en goden behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van de hoererij. Dat een iegelijk van u weten zijn vatten bezitten in heiligmaking en eer. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heere is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zodan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde, nu hebt gij niet van noden dat ik u schrijve, want gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn, maar wij vermanen u broeders dat gij meer overvloedig wordt. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben, opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Tot zover het gedeelte van Gods woord wat we samen lezen. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het 7e vers van 1 Thessalonicenzen 4. Dat is 1 Thessalonicenzen 4 vers 7, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En we willen daarbij ook het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus lezen met betrekking tot het 7e gebod. Zondag 41, vragen en antwoorden 108 en 109. En dit is de derde en de laatste maal dat we dit keer over zondag 41 willen nadenken. Zondag 41, vragen en antwoord 108 en 109. Wat leert ons het 7e gebod? Antwoord, dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, hetzij in de huwelijke staat of daarbuiten. 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des Heilige Geestes zijn. Zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover onze Heidelberger Catechismus. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtig en eeuwige Heere, Gij die troont in de hemel van uw heerlijkheid, die omringd wordt door de duizenden engelen die uw lof zingen, die u de eer brengen. Ook op deze aarde komen we samen in een eredienst. En u weet, Heere, dat wij zoeken om u ook in dit ogenblik de eer en de lof te brengen. Dat dat de diepste bediening is van iedere eredienst. Maar u weet ook dat ons hart, onze mond, onze tong zo aangetast zijn door de zonde, door onze eigen zonde en schuld, dat wij u de eer niet brengen. Dat wij u, onze schepper, de gever van alle goed, de God van genade en waarheid, niet die eer brengen die u eeuwig waard bent. En daarom komen we tot u in dit ogenblik en smeken van u, wil u zelf ons zo door uw geest en woord bearbeiden, dat wij u mogen zoeken en u leren eren. We bidden van u, Heere, wil u daartoe bekerende, hartvernieuwende genade schenken, opdat onze harten vernieuwd worden en worden samengevoegd tot de vrees van uw naam. Wil u geven dat daartoe de prediking van uw woord op deze dag gebruikt mag worden, want het behaagt u toch om door de dwaasheid van de prediking van uw woord zondaren zalig te maken. Vanmorgen worden we geroepen om uw wet te overdenken en vanuit uw wet te horen hoe u eist heiligheid, een heilig leven, ook met betrekking tot de tere dingen van het huwelijk, het huwelijksleven. Heere, geef dat wij de vermaningen van uw woord mogen horen, ter harte mogen nemen, dat we in het licht van de eisen van uw wet mogen zien onze zonde en onze onreinheid, dat we daarmee op de knieën mogen komen in de eenzaamheid en het leren belijden dat wij gezondigd hebben en zondigen tegen de hemel en tegen u. Heere, zou u ons daar willen brengen, voor het eerst en ook opnieuw. We bidden u dat bijzonder voor hen die die vernedering van het hart niet kennen, die nog voort kunnen leven, die nog onverschillig of misschien zowat in de oppervlakte beroerd door de dingen van uw woord verder kunnen gaan, maar zonder een verbroken hart en zonder gebogen knieën. Heere, wil u door uw woord en geest hen stopzetten en hen te sterk worden. Laat hen niet over, geef hen niet over aan zichzelf. Maar wil u door de kracht van uw woord en geest in hun hart werken, dat wonder van de vernieuwing van de wedergeboorte. We bidden en smeken u, Heere, wil u bijzonder ook denken aan hen die met de vragen van het geestelijke tobben, die beseffen dat ze zondaar zijn, maar vaak bang zijn dat ze het niet genoeg beseffen. Die zoveel vragen hebben, maar geen antwoord ontvangen. Die soms rondtasten als een blinde aan de wand, maar geen licht zien. Heere, wil u door uw woord hen een licht schenken. Ga u hen met uw heilicht voor en leer hen buigen voor u. Erkennen dat er bij hen niets te vinden is. Neem alles maar weg wat hindert of schaadt. En maak plaats, Heere, voor uzelf, voor het heil wat u geopenbaard hebt en wegschenken wilt in de Heere Jezus Christus. Wil u dat ook in het leven van uw kinderen doen? Meer en meer plaats maken voor uzelf. De harten, de ogen, het leven richten op u, de levende God. Geef, Heere, dat uw kinderen mogen toenemen in de kennis van zichzelf, in de kennis van u en vooral in de kennis van uw geliefde Zoon, de grote Koning, Sions borg en zaligmaker. En wil u geven, o Heere, dat uw kinderen mogen zien dat ze zonder u niets kunnen doen. En zo in dat diepe besef van afhankelijkheid van u in alle dingen mogen wandelen in uw wegen. Mogen wandelen ook in de weg van het zevende gebod. Heere, wil u geven dat wanneer we over de geboden die in dit gebod samengevat zijn na mogen denken, dat uw kinderen die geboden meer en meer lief mogen krijgen. En ook in afhankelijkheid van uw geest en van de werking van de Heere Jezus Christus mogen wandelen in gehoorzaamheid aan dat gebod. Heere, daarvan moeten uw kinderen het zeggen in alle oprechtheid, dat bij hen nog zoveel zonde overblijft. Geen vrucht is bij hen te vinden als ze naar binnen kijken. Maar de vrucht, ook de vrucht van heiligmaking, is uit u gevonden. Want zonder u kunnen ze niets doen. Heere, leer hen dan uit u te leven en met u te wandelen in ootmoed en in afhankelijkheid. We bidden van u, wil u geven dat wij alle vanmorgen een goed uur mogen hebben. Geef dat wanneer we over dit onderwerp opnieuw na mogen denken en veel dingen aan de orde komen, dat we daarbij en in het luisteren en in het spreken uw geest en uw genade ontvangen. Heere, geef dat we zo mogen luisteren dat we uw stem horen. Niet een mensenwoord, maar uw woord. Wil u alles wat hindert en het luisteren in de weg staat wegnemen. En geef dat uw woord ingang mag vinden. Wil u ons ook in het spreken alles schenken wat nodig is. Geef genade, Heere, om uw woord te ontvouwen. Geef bediening om uw woord vrijmoedig te spreken. Zonder aanzien des persoons. Geef ook teerheid, opdat we, wanneer we over dit gevoelig onderwerp spreken, zo mogen spreken dat het in overeenstemming is met uw wil, met uw woord. Bewaar ons voor de zonde, in het luisteren en in het spreken. Want ook daarin kunnen we zo gemakkelijk uitglijden en afglijden. En wil u geven dat uw tegenwoordigheid ervaren mag worden, ook als het gebod van u zal worden ontvouwd. Zegen, Heere, hen in bijzonder die in het licht van dit gebod met bepaalde vragen of noden te strijden hebben. U weet het alles volmaakt. Geef dat ook wanneer er diep weggescholen in ons eigen leven vragen, noden, moeite zijn, dat we in dat alles u mogen te voet vallen. U die het zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. U die zowel het ongetrouwde leven geheiligd hebt, want u, Heere Jezus Christus, zijt als ongetrouwde door het leven gegaan. U die ook daarin weet wat zij die ongetrouwd zijn nodig hebben, wil u kracht en hulp bieden. U die ook de huwelijke staat, zoals ons formulier het zegt, geheiligd hebt. Want uw eerste teken, het beginteken, hebt u gedaan op een bruiloft. Daarmee tonend dat u uw heerlijkheid wilt openbaren, ook in het huwelijk van twee mensen. Wil u geven dat waar er ook in het huwelijk en in het huwelijksleven vragen en noden, soms strijd en moeite en zonde zijn. Wil u ook tonen dat u het huwelijksleven heilige wilt, van alle vragen afweet. En zoudt u ook nu uw heerlijkheid in het huwelijksleven van velen, kon het zijn van alle onder ons, willen openbaren. Smeken van u, Heere, wil u denken aan alle die vanmorgen hier niet kunnen zijn. Velen zullen meeluisteren voor de ziekentelefoon. Wil u ook hen een zegen bereiden. Denk bijzonder aan ouderen die de krachten voelen wijken. Wil u sterkte bieden en wil u bovenal het licht van uw genade doen schijnen in de avond van het leven. Denk aan hen die ziek zijn. Wil u hen bezoeken met uw heil. En wil u geven dat ook in moeilijke omstandigheden alles van u verwacht mag worden. We dragen bijzonder zuster Roos van der Jacht aan u op, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Heere, u weet haar omstandigheden, dat haar gezondheid langzaam minder wordt. Ook dat ze soms moeite en zorgen en strijd heeft, wil u haar niet begeven en wil u haar helpen. Wil u geven dat uw genade, die bovenal, met haar mag zijn. We dragen ook Ria van der Baan aan u op, die al geruime tijd ziek is en er zijn zorgen geweest en die zijn er nog. Heere, wil u haar nabij zijn en geef dat de dokters mogen vinden wat de kwaal werkelijk is en ook middelen mogen vinden dat ze weer herstellen mag, weer naar school mag gaan. Maar wil u bovenal schenken dat de zorgen beschaamd mogen worden en dat deze omstandigheden voor haar en voor alle die haar lief zijn gezegend mogen worden aan het hart. Gedenk haar, Heere, u weet wat zij nodig heeft. Wil u zo met ons allen zijn? Er zijn ook dingen die niet genoemd worden vanmorgen. Er zijn er zoveel. Maar u die ons hart weet, zelfs het diepst van onze gedachten. We leggen het alles aan u voor en vragen u, wil u niet onbetuigd laten. Maar ons zegenen en ons gedenken in uw gunst en in uw genade. Heere, we smeken van u. Doe niet met ons naar onze zonde, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Want als wij voor u staan en iets beseffen van wat wij gedaan hebben en wat we nagelaten hebben, hoeveel zonde ons leven bevlekken, hoeveel schuld ons leven verzwaart. Als u dan met ons in het gericht zou treden, dan zou niemand voor u kunnen bestaan. Dan zou het geen wonder zijn, Heere, als u ons van voor uw aangezicht zou wegwerpen. Dan zou het geen wonder zijn als het woord nooit meer tot ons zou komen. Maar u geeft ons nog het leven. U geeft ons nog uw woord. Heere, zegen uw woord dan ook. Niet om ons, maar om Jezus Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We willen zingen, gemeente, uit de 10 geboden des Heren, de berijming daarvan, het eerste, het 7e en het 9e vers. De berijming van de 10 geboden, vers 1, 7 en 9. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heren en zijn dienst. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen willen we zingen uit Psalm 84, het zesde vers. Psalm 84, het zesde vers, willen we samen zingen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, niemand wordt graag een heilige genoemd. Vaak wordt het woord heilige in spottende zin gebruikt. Misschien zelfs wel op school onder elkaar. Die denkt ook dat hij een heilige is. En misschien is er soms wel eens aanleiding gegeven door mensen dat het woord een heilige in spottende zin gebruikt wordt. Er zijn in het verleden en misschien ook wel in het heden mensen die veel over heiligheid spreken, maar in hun leven laten zien dat ze het met die heiligheid niet zo nauw nemen. Er zijn zeker in het verleden mensen geweest die met de lippen heel veel nadruk legden op de heiligheid en de heiliging van het leven, en tegelijkertijd in hun eigen leven daar helemaal niet naar leefden. Bovendien zijn er nogal wat karikaturen van de Bijbelse heiligheid in de geschiedenis en in het heden zichtbaar. Denkt u alleen maar aan wat de Rooms-Katholieke Kerk gemaakt heeft van de heiligen en de heilige verering. Dat je een aantal werken gedaan moet hebben en aan een aantal dingen beantwoorden moet voordat je een heilige genoemd mag worden. En misschien zijn dat allemaal wel redenen waarom het woord heiligheid in een kwade reuk staat. En vaak spottend of enigszins schouderophalend gebruikt wordt. Misschien is er daarom ook in veel kringen wel een zekere aarzeling of afkeer om over heiligheid, heiliging, heiligmaking te spreken. Maar laten we één ding vanmorgen niet vergeten. Dat deze afkeer heel gevaarlijk is. Want ook al mag er nog zoveel vertekening zijn, de Bijbel laat ons nadrukkelijk horen dat heiligheid, heiligmaking, iets is wat een mens dient te bezitten. Zonder heiligmaking, zegt het woord van de Heere, zal niemand de Heere zien. Dat betekent dat zonder dat we geheiligd worden door de genade van God en in beginsel in heiligheid van het leven gaan wandelen, zonder dat kunt u de hemel niet binnenkomen. Kunt u de Heere nooit zien. Het wordt in de Bijbel nadrukkelijk gezegd dat we geroepen worden tot heiligmaking, tot een heilig leven. Zo staat het ook in onze tekst. En dat heeft natuurlijk op heel veel dingen betrekking. De heiliging van het leven, de roeping tot heiliging, heeft met alle terreinen van het leven te maken. Maar zeker ook in dit hoofdstuk. En in het licht van het zevende gebod. Zeker ook op het gebied van het huwelijk. Op het gebied van het huwelijksleven. En daar willen we vanmorgen heel in bijzonder bij stilstaan. Thema voor deze derde preek over het zevende gebod is het zevende gebod en de roeping tot heilig leven. Dan willen we twee kanten heel eenvoudig belichten. Ten eerste buiten het huwelijk en ten tweede binnen het huwelijk. Het zevende gebod en de roeping tot heilig leven ten eerste buiten het huwelijk en ten tweede binnen het huwelijk. Het is al aangestipt dat deze preek de derde is in een serie van drie preken over het zevende gebod. In de eerste preek hebben we vooral nagedacht over het huwelijk als instelling van God. God heeft het huwelijk ingesteld in het paradijs. En vandaar dat het huwelijk vaak genoemd wordt een bloem Een roos die ons uit het paradijs nog gebleven is. In de tweede preek hebben we het zevende gebod proberen te belichten in het licht van de verwording door de zonde. Mensen rukken deze paradijsbloem los. En als je de bloemen van de paradijsroos losrukt, dan houd je alleen maar doornen over. En we hebben gezien hoeveel doornen er zijn zonder volledig te zijn op het gebied van het zevende gebod. En hoeveel doornen er zijn waar mensen zich aan verwonden. Soms heel diep aan verwonden. Maar wanneer we over de verboden nadenken, over de aanklachten die ook in het zevende gebod tot ons komen, aanklachten omdat er allerlei zonden zijn tegen het zevende gebod, dan mogen we niet over het hoofd zien dat de geboden van God niet alleen maar verbieden, maar ook positief geboden inhouden. God verbiedt allerlei zonden in het zevende gebod. Dat hebben we laatste week gezien. Maar God gebiedt ook wat? Wel, onze catechismus vat het zo samen. God gebiedt dat we kuis en ingetogen moeten leven, zowel in de huwelijke staat als daarbuiten. Wel, die misschien wat ouderwets klinkende woorden betekenen dit. Dat we door het gebod, het zevende gebod, geroepen worden om van alle zonde tegen dit gebod, van alle onzedelijkheid, alle zonde op seksueel terrein, ons verre te houden. Ze te vermijden. En zoeken te wandelen in de zuivere sporen van het gebod van God. Dat geldt niet alleen voor degenen die getrouwd zijn, maar ook voor degenen die nog niet getrouwd zijn. En laten we daarmee beginnen vanmorgen. Er zijn ook mensen die niet trouwen. Die waren in de tijd van de Bijbel. Die zijn er altijd geweest tot vandaag aan de dag toe. En als we nadenken over mensen die niet trouwen, dan moeten we altijd op twee dingen wijzen. In de eerste plaats op dit. Dat het ongetrouwd zijn niet een heiliger staat is dan het huwelijk. Dat heeft de Rooms-Katholieke Kerk altijd geleerd en leert ze officieel tot op de dag van vandaag. Dat het goed is en zelfs aanbevelenswaardig is dat de leken, de gewone mensen, dat die trouwen. Maar dat degene die een ambt bekleedt, een priester, of een monnik die in een klooster gaat, of een non die zich afzondert van deze wereld, dat die niet mogen trouwen, dat die het celibaat beoefenen. En het celibaat is een heiliger staat dan het getrouwd zijn. Daar leest u niets van in de Bijbel. Het ongetrouwd zijn is niet een heiliger staat. Maar daarmee mogen we niet in het andere uiterste vervallen. En dat is in de geschiedenis van de protestantse kerken wel eens een beetje gebeurd. Dat het ongetrouwd zijn dus iets van minder gehalte is. Ongetrouwd zijn is ook in geen enkel opzicht minder of lager of wat dan ook dan het getrouwd zijn. Dat kunt u heel duidelijk in uw Bijbel lezen. Paulus spreekt over het getrouwd zijn en het ongetrouwd zijn, heel bijzonder in 1 Korinthe 7. Geen gemakkelijk hoofdstuk. Maar daarin zegt Paulus dat hij het persoonlijk verkiest om ongetrouwd te blijven. En waarom? Paulus geeft ook de reden. Hij zegt, ik verkies persoonlijk om ongetrouwd te blijven vanwege het werk dat ik doen moet in het Koninkrijk Gods. Hij legt dat niet op als een wet aan anderen. Hij zegt niet dat ook andere werkers in de kerk ongetrouwd moeten blijven, dat er dus een wet van het celibaat is. Helemaal niet. Maar hij zegt, persoonlijk verkies ik het om ongetrouw te blijven, opdat ik al mijn aandacht kan besteden, heel mijn hart kan geven aan de dienst van de Heere en aan de dienst van de gemeente. Daarom verkies ik ongetrouw te blijven. U zegt misschien, ja, dat is een heel bijzondere reden waarom Paulus ongetrouwd wilde blijven, inderdaad. Maar de achterliggende gedachte is toch zeker dat het ongetrouwd zijn niets minder is dan het getrouwd zijn. Het is iets wat Gods woord heel nadrukkelijk beschouwt als niet verkeerd, als goed. Er zijn mensen die om heel persoonlijke redenen bewust ongetrouwd blijven, daarvoor gekozen hebben. Er zijn mensen die wanneer ze terugkijken in hun leven, zonder dat dat nu hun bedoeling was, onder de voorzienige leiding van de Heere ongetrouwd gebleven zijn en daar gelukkig in zijn. Er zijn soms ook onder mensen die ongetrouwd zijn, zeker soms bij het ouder worden en bij het eenzaam worden, moeite. Dingen waar niet over gesproken wordt. Ook niet over gesproken behoeft te worden. Maar dingen die de Heere weet. Die de Heere kent. En de Heere die zelf de mens kent. En in alle dingen is geweest. In alle dingen verzocht is geweest. In alle dingen bestreden is geweest. Zegt de Schrift. Weet ook de vragen en de moeite die hier soms kunnen liggen. En de Heere heeft ook soms in het leven van hen die ouder werden, eenzaam, door zijn woord bijzondere vertroostingen gegeven. Als zij het door zijn Heilige Geest toepast aan het hart van iemand die zich eenzaam weet. Uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Daarom in alle vragen die ook dit levensterrein met zich mee kan brengen. De Heere weet ervan. Stort dan ook voor hem uit uw ganse hart. Dat geldt ook wanneer jonge mensen nog ongetrouwd zijn en over het huwelijk gaan denken. Misschien nog niet zo direct, maar toch in de jaren tussen 15 tot 25, om maar iets te noemen, zeker in hun eigen hart, in hun eigen leven, zich aangetrokken voelen tot iemand, een jongen, een meisje, na een poosje verkering krijgen, zich gaan verloven en op die manier heen gaan leven naar het huwelijk. Laten we ook met nadruk stellen, er is niets verkeerd op zichzelf aan het verliefd worden. Aan het je aangetrokken voelen tot een jongen, tot een meisje. Aan het liefhebben. Ook aan het uiting geven van die liefde. Alleen als we verkering hebben, ons voor op het huwelijk. Als we verloofd zijn, roept God ons door dit gebod heel nadrukkelijk op om heilig te leven. Ik zeg het nog een keer, nee, dat betekent niet dat we aan onze liefde geen uiting mogen geven. Dat mag. Dat is zelfs heel bijbels. Dat is zelfs goed. Maar we moeten wel waken dat we in onze liefde zuiver blijven. En daarom is zo nodig, jongen of meisje in de kerk, wanneer je misschien nog geen verkering hebt en wel eens over die dingen denkt, dat doe je vanzelf. Of wanneer je verkering hebt en verloofd bent, dat je ervoor waakt en erom bidt. Om voor de zonde bewaard te blijven. De zonde die juist op dit terrein zo heel nadrukkelijk om de hoek komt kijken en aan de deur ligt, om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. Want in onze verhouding voor het huwelijk, terwijl we ons voorbereiden op het huwelijk, mogen we wel elkaar laten zien dat we elkaar lief hebben. Maar onze omgang mag niet te intiem worden. Verloofd zijn, verkering hebben, betekent voorbereiding op het huwelijk. We mogen niet gaan leven alsof we al getrouwd zijn. Ik weet wel, als je deze dingen vandaag zegt, dan komt er storm op af van alle kanten. We leven in een tijd waarin dat als belachelijk ouderwets en belachelijk achterhaald wordt gekenmerkt. Want, wel laten we wel wezen, het hele huwelijk staat op de tocht. Zoveel mensen leven samen zonder getrouwd te zijn. Je hebt allerlei vormen van relaties, te veel om op te noemen vanmorgen. En als je als jongen en meisje verloofd bent en je zoekt zuiver te leven, eerlijk te leven voor God en ten opzichte van elkaar, dan lacht de wereld. Iedereen doet het toch? Laat je door dat gif, want dat is het, niet beïnvloeden. Maar zoek om eerlijk met elkaar en voor God te leven. Ook bidden te leven. Heere, bewaar ons ervoor dat we in zonde vallen. Wil ons voor struikelen, van struikelen bevrijden. En ga ons met uw heiligt voor. En laat ik daar één ding aan vast mogen knopen. Waarom is het zo van betekenis om ook voor het huwelijk zo te leven dat we niet te intiem worden? Dat we niet op het huwelijk vooruit gaan grijpen? Wel allereerst omdat God het huwelijk als heilig huwelijk heeft ingesteld. Maar ook, wat is liefde? Wat is liefde? In de diepe Bijbelse zin van het woord. Liefde is zo heel veel. Maar toch zeker niet dat we alleen maar aan onszelf denken. En onze eigen lusten zouden volgen. Liefde in de Bijbel, de hoogste vorm van liefde, is dat je offers brengt. En ook de hoogste vorm van liefde tussen mensen is dat je elkaar zo lief hebt. Dat je bereid bent om voor elkaar offers te brengen. Kijk, en de tijd van de voorbereiding voor het huwelijk. Mag je dat ook leren? Ik zeg het expres zo, mag je dat ook leren? Voor elkaar offers te brengen. En als je dat nooit leert, en gevolggevend aan de gulzigheid van onze tijd, leeft naar het goeddunken van je eigen hart. Denk dan niet dat je binnen het huwelijk zomaar ineens offers aan elkaar kunt brengen. En ook binnen het huwelijk zul je offers moeten kunnen brengen. En als je elkaar lief hebt, wil je dat ook. Dat is de proef op de som. Of je elkaar lief hebt, ben je bereid om zelfs in de kleinste dingen voor elkaar een offer te brengen. Want dat is in het licht van de Bijbel de hoogste vorm, de diepste uiting van de liefde. Wordt het ons niet gepredikt door de bladzijden van de hele schrift heen, dat de Heere Jezus Christus in een onuitsprekelijke mate hoger dan mensenliefde, want zijn liefde was goddelijke liefde. De hoogste uiting van de liefde Gods was dat hij zijn zoon gaf. En de hoogste uiting van de liefde van de zoon was dat hij zijn liefde offerde. Vergeet het niet. Zo dient liefde te zijn. En dat mag ook gestalte krijgen in de tijd voor het huwelijk en binnen het huwelijk. Nog iets. Juist in de voorbereiding op het huwelijk is het in het licht van het woord zo heel belangrijk. Niet alleen dat we zoeken te leven samen naar de inzettingen van God, naar de heilige wet van God. Maar ook in alle dingen die met het voorbereiding van het huwelijk te maken hebben, worden we geroepen om zo te leven als de Heere dat van ons vraagt. En dan komt de vraag tot ons, hoe bereiden wij? Hoe hebben wij ons voorbereid op het huwelijk? Toen we verkering kregen, toen je dat meisje vroeg, toen dat meisje ja zei, was het toen het voornaamste? Deze vraag, kunnen we samen in Gods wegen wandelen? Samen de Heere zoeken? Want dat is ook iets wat in het licht van Gods woord niet onder tafel geschoven mag worden. Blijkt zo vaak dat als er verliefdheid is, al dit soort dingen zo gemakkelijk vergeten worden. Maar juist in de liefde en in het zoeken naar de toekomst en in het denken over de toekomst dient het toch het gebed te zijn: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En dan zegt Gods woord het heel duidelijk, dat wij geroepen worden door het gebod van de Heere om geen juk aan te gaan met een ongelovige. Ik heb dat al eerder aangestipt. Ik wil het nog even aanstippen. Om geen juk aan te gaan met een ongelovige. Dat betekent dat we niet mogen trouwen met iemand die volhard voortleeft in afwijzing van het woord, of op de beslissende punten van het woord van God een totaal ander inzicht heeft. Ja, zegt iemand, maar het is toch gebeurd dat mensen tot bekering kwamen, omdat ze door een huwelijk in aanraking kwamen met de zuivere prediking van het woord. Zeker waar. God kan allerlei middelen gebruiken. Zeker waar. Maar laten we heel eerlijk wezen. Dat was meestal niet het diepste motief waarom die mensen trouwden. Zeer zeker niet. Bovendien, Gods woord laat duidelijk zien dat ieder mens de roeping heeft om het woord uit te dragen, zeker. Maar ik lees nergens in mijn Bijbel dat de verkeringstijd een zendingsgebied moet worden. En daarom, als we met elkaar omgaan en weten dat iemand bewust doorleeft in een weg zonder God, of in een weg die buiten de waarheid van het woord omgaat, trek geen juk aan met een ongelovige. Misschien mag ik één voorbeeld noemen, juist ook ter waarschuwing. Ik kan het des te gemakkelijker noemen, omdat het gaat om iemand die in Amerika woont. Het was een jonge vrouw, heel kerkelijk opgevoed in onze kringen. Onderwijzeres geworden. Al wat ouder. Begin 30. Dus niet zomaar iemand die iets doet in een opwelling van een 16 of 17-jarige. Ze ontmoet een man van een totaal andere levensovertuiging, uit een totaal andere cultuur zelfs. In korte tijd trouwen ze. Leven in de wereld, zonder God, zonder kerk. Want om die man had ze alles vaarwel gezegd. Na een kort poosje kwam er een baby. En het behaagde de Heere om juist toen ze dat kind ontving, in haar hart te gaan werken. De dingen van vroeger kwamen terug. Ze kwam onder overtuiging. Ze zag dat ze leefde op een heilloos spoor. Ze ging roepen om genade. Ze wilde weer terug naar de kerk. Ze wilde haar kind en later haar kinderen opvoeden op een manier die overeenstemde met het woord van God. Maar toen kon het niet meer. Want haar man stond vijandig tegenover de godsdienst van die ouderwetse familie. Ze mocht dan per gratie nog één keer naar de kerk. Maar als ze terugkwam, zat haar man met de kleine kinderen voor de televisie naar het baseballspel te kijken wat op die zondag gespeeld werd. Ze heeft toen anoniem een brief geschreven die in de jeugdkrant is afgedrukt en gewaarschuwd. Op een hele indringende manier. Weet wat je doet als je trouwt met een ongelovige. Weet dat je je kinderen opvoedt zonder God en zonder de kerk. En dat je er niets van kunt zeggen, want ik heb het zelf gewild. Zullen we die raad ter harte nemen? Zal het altijd iets blijven, jonge mensen, wat ons bij de voorbereiding op het huwelijk zwaar op het hart weegt? Heren, geef dat we samen de weg van de Heren mogen gaan en samen de Heren mogen zoeken. Heren, geef u me een man. Uit uw hand, u me een vrouw. Dat is toch niet achterhaald. Dat is toch niet ouderwets. De wereld mag dat zeggen. Maar Gods woord laat het zien dat dit de weg is waarin de Heere ons vraagt te wandelen. En het tweede, waar je bij het heenleven naar het huwelijk verkering krijgen en al die dingen op moet letten: trouw niet als je niet van elkaar houdt. Dat klinkt als een overbodige spreuk, niet? Want welke jonge mensen ook bij je komen om over het huwelijk te praten, ze zullen altijd zeggen: we houden van elkaar. Toch waag ik het om die opmerking te maken. Want het gebeurt nogal eens dat jonge mensen verkering krijgen en wel wat voor elkaar voelen. En dan soms ook maar verder en verder gaan samen. En toch constant zichzelf afvragen: hou ik eigenlijk wel van hem? Hou ik eigenlijk wel van haar? Luistert u goed, ik zeg niet dat dat nooit eens een keer gebeurt. Bij mensen die echt van elkaar houden. Ik zeg niet dat dat nooit eens een keer gebeurt van mensen die verloofd zijn en met diepe liefde aan elkaar verbonden zijn. Dat ze eens een keer een vraag stellen over hun liefde ten opzichte van elkaar. Maar ik heb het over mensen die verkering hebben, verloofd zijn, die constant oneenigheden hebben over kleine dingen en voor wie er toch altijd een vlaag overblijft. Hou ik wel echt van hem? Hou ik wel echt van haar? Als dat zo is, denk toch nou maar eens ernstig over de dingen na. En wacht. Misschien ga terug. Want dat simpele ja-woord in het gemeentehuis en in de kerk verandert de dingen niet wezenlijk. Denk niet, het zal wel beter worden als we getrouwd zijn. Als je niet van elkaar houdt voordat je samen het huwelijk ingaat, verander het huwelijk daarin meestal niets. En vooral in een tijd waarin zoveel huwelijken stuk gaan, is het nodig om deze dingen maar heel simpel en heel eerlijk tegen elkaar te zeggen. Trouw niet als je niet van elkaar houdt. Gods woord geeft over al deze dingen uitsluitsel en nog over veel meer. Maar we moeten verder, gemeente, en ook iets zeggen over het leven overeenkomstig het zevende gebod binnen het huwelijk. Mensen verloven, trouwen. Voor God, voor de gemeente en voor de burgerlijke overheid wordt dat huwelijk gesloten. Dan zijn ze één. Dan mogen ze samen leven. God heeft dat als huwelijk ingesteld. God heeft ook dat huwelijk als een gift gegeven. En dat betekent dat man en vrouw samen mogen leven in de volle gemeenschap die het huwelijk brengt. Dat is op zichzelf een grote verandering in het leven. Twee mensen met verschillende karakters mogen van nu af aan in eenheid leven. Voor het huwelijk groeiden ze al naar elkaar toe. Maar in het huwelijk worden ze één in de volle zin van het woord. Dat betekent dat we ook over onszelf anders gaan denken. Iemand heeft het zo mooi gezegd. Voordat je getrouwd bent, denk je over jezelf als ik. Na de huwelijksdag moet je altijd over jezelf in het meervoud denken. Het ik is een wij geworden. Jonge mensen, ouderen, zult u het niet vergeten. In al uw beslissingen, in al uw overleggingen, niet meer ik, maar wij. En een van de dingen die zo simpel lijken als je ze hoort, maar die in de praktijk vaak zo moeilijk liggen in de huwelijken van velen, is dat dit veel te weinig beseft en beoefend wordt, als ik het zo mag zeggen. Niet meer ik, maar wij. Die twee zullen elkaar aanhangen en zullen tot één vlees zijn. Daarom is het zo erg als mensen binnen het huwelijk soms jarenlang een eigen leven blijven leiden. In de zin van koud langs elkaar heen leven. Zo heeft God het huwelijk niet bedoeld. Dat hebt u ook niet beloofd. Toen u voor God en de gemeente aan elkaar zei elkaar lief te hebben, elkaar te helpen. U beloofde van ik een wij te worden, in alles met uw vrouw, met uw man te rekenen, te leven. Als er in dit opzicht soms strijd is, soms moeite zijn, leg het voor de Heere neer en zoek biddend samen om te leven als wij. Dat heeft niet alleen de kant van het ik wordt een wij in de zin van dat we samen moeten leven in alle beslissingen en in alle dingen. Het betekent ook dat we een eenheid gaan vormen. En één mogen zijn tot in de diepste en teerste eenheid die mogelijk is. In het intieme van de huwelijksrelatie mogen leven als man en vrouw. Laten we daar dit ook over zeggen. Er is niets zondigs of verkeerds in het samenleven van man en vrouw. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat dat een gave is die de Schepper aan man en vrouw binnen het huwelijk gegeven heeft. Dat ze van elkaar mogen zijn. Ook van elkaar mogen genieten. Elkaar lief mogen hebben met heel hun hart. heel hun leven. Dat is een gave van de Heere. Een schone bloem die God schenkt. Maar juist omdat die bloem zo schoon is, kunnen ook hier soms wel zonden binnenkomen. En we moeten het ook in alle eerlijkheid onszelf afvragen in het licht van het gebod. Leven we als man en vrouw ook in onze intiemste relatie toch voor de Heere? Kunnen we eerlijk voor God komen? Kunnen we eerlijk voor de Heere buigen, ook in het licht van ons heel intieme huwelijksleven? Het huwelijk is eerlijk, zegt de Bijbel. Dat betekent dat we ook in het licht van onze intiemste relaties geroepen worden eerlijk voor de Heere te leven. Kan het? En daar heeft ook dit mee te maken. Dat de Heere man en vrouw geschapen heeft als man en vrouw en het huwelijk heeft ingesteld opdat die twee één vlees zouden worden. En de bedoeling daarvan is dat man en vrouw kinderen mogen krijgen. Nee, niet dat een kinderloos huwelijk iets minder zou zijn. Als mensen kinderloos zijn, kan dat voor hunzelf een groot verdriet zijn. Daar is niets in een huwelijk zonder kinderen wat er vanuit de schrift op zou wijzen dat dat huwelijk minder zou zijn, zeker niet. En laat het onder ons zeker niet gevonden worden dat er soms op een goedkope manier over kinderloosheid gesproken wordt. Wat weet u, wat weet jij, wat er afgetrokken topt wordt soms, als een echtpaar geen kinderen kan krijgen. Maar er is ook de keerzij. Als iemand bewust kinderloosheid zoekt in zijn huwelijk, en u weet dat komt vandaag veel voor. Als hij trouwt, ze samen één worden, maar bewust kiezen voor kinderloosheid. En bewust allerlei dingen, allerlei middelen gebruiken om kinderloos te blijven. Dat gaat tegen het woord van God in. Dat is tegen het woord van de Heere die zegt dat man en vrouw, wanneer ze getrouwd zijn, geroepen zijn om vruchtbaar te zijn. Dat hoort bij het huwelijk. De Heere wil kinderzegen schenken. En wij mogen dat niet bewust tegenstaan en zeggen, ik weet het beter. En er zijn hele erge dingen. Juist ook op dit terrein, in onze samenleving gaande, ik vergeet het nooit. Dat heel wat jaren geleden al, kwam ik een keer in een ziekenhuis op bezoek bij een jonge vrouw die pas een baby gekregen had. En die wat langer in het ziekenhuis moest blijven. Werd op een zaal gelegd, een zaal van 6. En op een gegeven ogenblik kom ik daar binnen en daar waren 5 andere dames die daar blijkbaar kort na een operatie nog half buiten kennis lagen. Althans lagen te soezen. Aan het eind van het bezoek vroeg ik aan de mevrouw, zal ik een gebed doen? Zal ik vragen aan de dames of ik het hardop mag doen? Dominee, vraagt dat maar niet. Want hier kunt u niet bidden. Ik zeg, waarom? Al die vrouwen, en ze was er allemaal onder de 30 jaar. Ze hebben zich laten steriliseren, want ze willen geen kinderen meer. Ik zeg, dan moet ik hier juist bidden. Dat zijn de dingen die de mens, de autonome mens zelf denkt in hand te nemen. twee kinderen en dan niet meer. Of geen kinderen en dan niet meer. Zonde tegen het zevende gebod. Liggen hier dan geen vragen? Zeer zeker. Juist wanneer we een groeiend gezin hebben, kan er tussen man en vrouw veel over deze dingen gesproken worden. Maar laat het wanneer het gaat over de kinderzegen voorop blijven staan dat kinderzegen een zegen van de Allerhoogste is. En dat het een roeping is voor de getrouwden, indien God hun kinderen wil geven, om ook kinderen te ontvangen. Zeker, er is ook de roeping om kinderen op te voeden. En wanneer we kinderen krijgen, worden we geroepen om aan alle kinderen goede aandacht te geven. En met die twee roepingen worden man en vrouw gedreven naar de troon van God. Om ook wanneer er moeite zijn rond een groeiend gezin, vragen rond gezinsuitbreiding, eerlijk voor Gods aangezicht te komen. En eerlijk hun weg te vinden. Het huwelijk zij eerlijk onder allen. Ook hierin is het zo. God gebiedt het. En dan komen we tenslotte hierop terecht. Dat als we al deze dingen, en ik heb maar enkele dingen, ik hoop belangrijke dingen aangestipt. Als we al deze dingen overdenken, dan ligt er juist vandaag in het zevende gebod zoveel wat ons terugroept naar het woord van de levende God. Tot de wet en tot de getuigenis. Want als het niet is naar de wet van de Heere, dan zal het geen dageraad hebben. En ik wil ook zeggen dat dat juist ook betrekking heeft op het laatste wat ik noemen wil. Daarom is het huwelijk ook in diepste zin onverbrekelijk. Ik weet wel, we leven in een tijd waarin heel veel scheidingen voortkomen. En er zijn heel moeilijke omstandigheden te noemen. Daar zijn boeken over volgeschreven. Maar het woord van God laat ons duidelijk zien dat het huwelijk in zijn wezen door God gegeven is als onverbreekbaar. Zegt de Heer Jezus het niet? Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Daarom is het de taak en de roeping van de kerk en van de gemeente. Om als er huwelijksmoeilijkheden zijn die in het licht komen, altijd aan te werken op verzoening. Dat is soms een verschrikkelijk moedeloos werk, ik weet er alles van. Maar de taak en de roeping van de kerk is altijd aanwerk op verzoening. Zolang als dat mogelijk is. Weet u dan niet dat er in de Bijbel ook wel over geoorloofde echtscheidingen gesproken wordt? Ik weet er alles van. Maar als u de uitspraken in de geschiedenis en ook in onze eigen kerkorde leest, dan ziet u dat de kerk altijd aandringen moet op verzoening. Zelfs als een huwelijk gebroken is door echtbreuk en overspel, dienen we nog te zoeken, pijnlijk het ook is. Is er geen weg terug? Want hetgeen God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Dat is de hoge roeping van God zelf, wanneer het gaat over echtbreuk en scheiding. Ja, maar als mensen nu gescheiden zijn zonder schuld, ach, die zijn door heel veel diepte gegaan. En zeker, ze verdienen geholpen te worden, aan alle kanten. Maar laat het principe blijven, het principe van het woord. Hetgeen God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet, zouden we dan niet al wat binnen onze menselijke mogelijkheden ligt doen om de weg van de verzoening te vinden? God vraagt het. Zo'n gebod vraagt het. En zo aan het einde van de behandeling van het zevende gebod komen we met elkaar voor het aangezicht van de Heere. Er kunnen vragen overgebleven zijn. Ik hoop dat vooral deze vraag overgebleven is. Heere, hoe kan ik leven naar dit gebod? Want we kunnen op sommige ogenblikken tijdens de prediking over dit gebod denken: wat is er toch veel te koop, wat is er toch veel aan de hand daar in de wereld of in die en die kerk? Maar lieve mensen, de Heere heeft zijn wet niet gegeven opdat we zouden klagen en meewarig zouden doen over wat in de wereld plaatsvindt. De Heere heeft zijn wet allereerst gegeven opdat wij in de spiegel van zijn wet zouden zien wat zonde is. En hoe wij zouden leven, hoedanige behoordigheid te zijn, behoorde ik te zijn. Zijn we met de wegwijzers van het zevende gebod, de geboden, de verboden, op de knieën gekomen? Hebben we ingezien dat we het verzoenende bloed nodig hebben, ook wanneer het gaat over de dingen rond het zevende gebod? Ach, het is zo nodig dat we de kracht van dat bloed inroepen. Heere, reinig mij van al mijn zonden. En u die de Heere kennen mag in uw leven, ziet u niet hoeveel u tekort schiet wanneer het gaat over het wandelen in de wegen van de Heere? Is het niet zo dat de Heere dit woord aan u voorhoudt en u ook hier in een spiegel ziet? Dat al uw tekort aan u wordt voorgehouden. Vergeet één ding niet. Dat de Heere alleen u in de weg kan leiden. De weg van de geboden. Dat de Heere alleen u de kracht kan geven. Om in de wegen van hem te wandelen. Gods kinderen leren het toch beleven. Zonder mij kunt ge niets doen. Zonder mij, dat is zonder de Heer Jezus Christus, kunnen ze niet bidden. Zonder hem kunnen ze niet buigen onder de wet van God. Zonder hem kunnen ze niet wandelen in zijn wegen. Zonder hem kunnen ze niets doen. Hoe nodig is het dan dat de kerk hem te voet valt. Hem veel nodig heeft. In afhankelijkheid van hem leert leven. Om uit hem in zijn wegen te wandelen. En dan mogen we het ook niet voorbij zien dat de Heer Jezus Christus zelf de mens kent zoals geen ander. Hij heeft het tijdens zijn leven hier op aarde laten zien. Toen hij de huwelijke staat, zegt ons oude formulier, toen hij de huwelijke staat heiligde met zijn giften, tegenwoordigheid, zijn wondertekenen. Op de bruiloft in Cana en Galilea. Daar is hij zijn werk begonnen. Daar heeft hij voor het eerst zijn heerlijkheid geopenbaard. En daarmee laat hij zien dat hij ook vandaag nog heerlijkheid wil openbaren in het huwelijk en in het huwelijksleven. Als er zo weinig glans is, als er zo weinig heerlijkheid is, als er zoveel tekort is, zouden we dan ook met die nood en met de belijdenis van die zonde niet tot de koning der koningen en de Heere der Heere vluchten? Heere, openbaar ook uw heerlijkheid in ons huwelijk, in ons leven. Opdat het zichtbaar wordt dat we naar uw geboden willen leven. Opdat het zichtbaar wordt dat we u willen zoeken. De Heere Jezus Christus heeft ook het ongetrouwde geheiligd. Het leven van mensen die niet tot een huwelijk kwamen. Hij zelf was ongetrouwd. Ongetrouwd, dat moest zo zijn. Dat was zijn hoge roeping. Dat was naar Gods gemaakt bestek. Als de heilige onbesmette zoon van God bleef hij zonder vrouw. Maar dat betekent wel, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, dat hij die in alle dingen verzocht is geweest, doch zonder zonde, ook weet wat het betekent ongehuwd te zijn. En ook daar zijn heerlijkheid wil openbaren. Daarom blijft er één ding over. Aan het slot van deze woorden over het zevende gebod, dat we hem te voet vallen. En laat het mogen zijn in diepe ootmoed, in verbrokenheid van het hart. Heere, vergeef mijn zonde. Zie me aan in gunst en genade. Maar ook, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Laat me in uw wegen wandelen. Leid me in uw weg. Want in uw weg, daarin zult ge uw heerlijkheid openbaren. Hij zal genade en ere geven aan hen die in oprechtheid, getrouwd of ongetrouwd, aan hen die in oprechtheid voor hem leven. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam dank te zeggen. Dat u ons dit ogenblik gaf, dat u ons de gezondheid en de kracht gaf om hier te zijn en dat we uw woord mochten openen. Heer, het was een woord vol vermaning. Nu we over uw gebod nadachten, we hebben het in alle ernst en toch ook in alle schroom willen doen, wil u genadig uw zegen eraan verbinden. Want wie dit gebod overdenkt, wie kan zeggen dat hij rein is? Niemand van ons. Vergeef dan onze zonde en hoor ons uit genade. En wil u geven dat dit gebod, wanneer het ontvouwd is, en vele dingen vanuit dit gebod aan ons zijn voorgehouden, dat dat gebod ons ook iets zeggen mag. Ook onze jonge mensen en onze ouderen. Opdat we in uw wegen mogen wandelen. Wil u zelf de naprediker zijn en ons bewaren voor alle kwaad en leiden in het spoor van uw gerechtigheden. We bidden u dat, terwijl we uw naam dankzeggen voor al het goede wat u gaf, ook in dit uur. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Tiende vers van 143. Ga heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijen blijven met u allen. Amen.